Ja? Oké. Okay. We gaan naar 2 Korinthe 4, 5. 2 Korinthe 4, vers 18. Daar zijn we vorige keer geëindigd en hebben het hoofdstuk ook afgesloten. Ik lees toch even in het verband. Vers 16, daarom 2 Korinthe 4, vers 16, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus de verdrukkingen die werken ons wat, ja. Namelijk een eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dan staat er ook nog een zeer uitnemend gewicht, ja. Dus het is een positief iets, verdrukkingen, voor ons. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dan staat natuurlijk 5, hoofdstuk 5. Maar je moet gewoon doorlezen in dit verband, ja. Het zijn eeuwig, de dingen. Want, ja, doorlezen. Wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, en dat is ons lichaam, en dat is zichtbaar, ja. En dat wordt een keer gebroken. Dat houdt een keer op te bestaan. Wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dus wij zijn natuurlijk dingen met allemaal dingen bezig die wij niet zien. Het is allemaal geestelijk. Het is allemaal onzichtbaar in feite. Ja, ik zie jullie heilig. Heb je al een heilige gezien? Ja, ik zie hier allemaal heiligen. Ja? Anderen denken aan beelden, die hebben wij niet. Nee, wij hebben levende heiligen. Ja? Maar voor de rest is het natuurlijk allemaal onzichtbaar wat wij in de Bijbel lezen. En ons lichaam, oké, dat is zichtbaar. Maar kijk, die verdrukkingen die er zijn. We hebben aardse vaten. We worden verdrukt. We dragen altijd de doding van de Heer Jezus met ons mee. Hè, want allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Ja, dat heeft het allemaal met die verdrukkingen te maken. En de uitwendige mens, die wordt verdorven. Maar het is allemaal tijdelijk. Ja? Want wij weten ook iets in al deze verdrukkingen. En de verdorvenheid, de doding van de Heer Jezus, de vervolgingen. Wij weten tegelijkertijd door Paulus dat wij hebben ook iets voor in de toekomst. Ja? Namelijk ook een huis. Dus we hebben een huis hier op aarde en we hebben een huis straks in de hemel wat onzichtbaar is. En dat is een eeuwig huis. Dus die verdrukkingen houden hier een keer op en straks zitten we in de eeuwige heerlijkheid voor eeuwig in de hemelen. Dus het houdt voor ons op niet met de verdrukkingen, maar we hebben een hoop voor in de toekomst. En dan spreken we vooral over de dag dat de Heere Jezus ons komt halen. De opname. Dat wij worden weggenomen van deze wereld. En wat betekent opname? Ja, dat betekent dat wij zullen opstaan. En dan krijgen we dat nieuwe lichaam. Dan krijgen we dus dat huis wat niet met handen gemaakt is. Zie je, dat is dus onzichtbaar. Dat is niet met handen gemaakt, dat nieuwe lichaam. Nou, dat woordje niet met handen, wat betekent dat nou? Dat betekent dat het onzichtbaar is, dat betekent dat het geestelijk is. Met andere woorden, het is door God gedaan. Het woordje met handen gemaakt is op zich in de eerste instantie negatief in de Bijbel. Alles wat wij dus denken te doen met onze handen, voor God, is negatief. God werkt soms wel door mensen, zodat ze daardoor dingen met hun handen maken. En dan is het positief, maar dan is het door God gedaan. Net zoals werken, goede werken. Ja, goede werken vinden wij allemaal natuurlijk. Je moet goede werken doen, maar wat zijn dat voor goede werken? Ja? Paulus spreekt over dat al de schrift is van God ingegeven, enzovoort. En dan, opdat de mens Gods volmaakt is toegerust. Ja, dat hij volmaakt zij en volmaakt is toegerust. Hoe is hij volmaaktelijk toegerust? Hoe? Door het woord van God. Tot alle goed werk toebereid. Dus die goede werken die hij doet, zijn toebereid omdat het is door het woord van God in ons bewerkt. En dat is het verschil tussen de goede werken van de gelovige en de goede werken van de ongelovige. Want dat is met zijn eigen handen. En dat doet hij zelf. Wij doen het ook wel zelf, maar het is gemotiveerd door God. Want God kijkt ook met de rechterstoel van Christus. Waar kijkt hij naar? De raadslagen der harten. Dus wat jij met je handen doet, wat is je motivatie? Bij ons is de motivatie het woord van God. Of is de motivatie van gelovige mensen die denken, ik moet het voor God doen en dan kan ik er iets mee verdienen. Dan kan het niet bestaan. Met handen gemaakt, ik wil even een paar voorbeelden met jullie doornemen. Eerst gaan we even naar Daniël 2. Dus dat is door God gedaan. Daniël 2, vers 34 en 35. Dat is die bekende droom van het grote beeld. Nebukadnezar is dat gouden hoofd. En dan krijg je naar beneden, dat is dan het rijk van hem, Babylon. En dan krijg je het rijk van Mede en Perzen. En dan het Griekse rijk en daarna het Romeinse rijk. Dat was dat bekende beeld. En Daniël kan die droom uitleggen. En dan zegt hij in 2 vers 34, dan heeft hij dat beeld dus net beschreven. En in vers 34 zegt hij, dit zaagt gij, dat zegt Daniël tegen de koning, totdat er een steen afgehouden werd, zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer met leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En zij werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen werd, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Nou, waar gaat dit over? Ja? Dat beeld, dat stelde koninkrijken voor. Ja? En er komt een grote steen en die gooit het hele beeld omver. En van al die koninkrijken blijft niks van over. Het is alleen maar stof. Dus dit houdt op te bestaan. Ja? Nou, kijk verder in vers 44 en 45. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. In tegenstelling tot al die koninkrijken ervoor. Die zijn allemaal opgehouden te bestaan. Als je kijkt in het verleden ook. Rijken hebben het soms lang bestaan. Het Romeinse Rijk ook. Een paar honderd jaar. Hè? Het Romeinse Rijk is groot geweest. Wat is er van over? Constantijn de Grote is ook weg. Of Alexander de Grote ook weg. Babylon ook weg. Maar het koninkrijk wat God zal verwekken, dat zal in eeuwigheid niet verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Wat was dat? Die steen die zonder handen ging rollen. En wat is dat? Dat is God die dat doet. Ja? De steen zonder handen. God zal dat namelijk doen. Daarom hebt gij ze gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden. Die het ijzer, koper, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. Dus hier zie je, het koninkrijk wat hier echt op aarde eenmaal zal bestaan, dat wordt niet door mensen opgericht. Ja? Dat is God die dat zal verwekken. En daarom zal het ook eeuwig zijn. Maar weten, dat is het koninkrijk wat hier op aarde straks zal gekomen. Kijk met mij mee ook even in Markus 14. Het staat een paar keer in de Bijbel. Zonder handen geschiet. En ik denk dat het toch interessant is om te weten. 14 vers 58. En zeker als we zo meteen bij Paulus weer terugkomen. Want wij spreken ook over dingen allemaal die zonder handen geschieden, ja? Omdat het door de geest gedaan is. Markus 14 vers 58. Wij, 57. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, tegen Christus. Zeggende, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. Daar stond aan een tempel, met handen gebouwd, dat klopt. En Christus had gezegd, ik ga deze tempel afbreken en ik zal hem na 3 dagen weer opbouwen. Dat staat in Johannes, kijk maar, Johannes 3. Maar zij gaan hem natuurlijk valselijk beschuldigen, ja? Zoals altijd. En dan gaan ze het draaien. Maar hier staat, Johannes 3 vers 19, dan kijken ze naar die tempel en dan zegt de Heer Jezus, Johannes 2 vers 19. Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Hij zei niet van, ik ga die tempel afbreken trouwens, ja. Hij zegt, breek deze tempel, maar ik zal hem na 3 dagen oprichten, ja. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij zult die in 3 dagen oprichten. Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Nou, de Heer Jezus is gestorven en hij is opgestaan uit de dood. En wie heeft hem opgewekt uit de dood? Ja. De Vader heeft hem opgewekt uit de dood. Hij zegt zelf ook. Niemand zal het van mij afnemen. Ik zal zelf opstaan. En de Geest heeft hem opgewekt. De heilige drie-eenheid God heeft hem opgewekt. Met andere woorden, is daar een menshand aan te pas gekomen? Nee. Ja? Het is ook weer zonder handen geschied. We gaan naar Handelingen. Nee, ik sla er eentje over. In Handelingen 7, vers 48, en staat er ook een tekst. Dan zegt hij dat God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Ja? Dat is wat de heidenen willen. Die maken allemaal tempels en die willen dat voor God maken. Nou, laten we het toch even lezen. Handelingen 7, vers 58. Dat is Stefanus die dat zegt. Ja? Nee, 7 vers 48, sorry. In vers 47. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. En dan lezen we in een vers. Deze staat hier. Nou goed, je ziet hier, de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. Nou, ik sla deze tekst. We gaan gauw door naar Efeze 2 vers 11. Maar nu komen we bij Paulus. Efeze 2 vers 11. Dan gaat het over in de bedenkende genade. Ja? En Paulus zegt, wij wandelen in geloof en niet in, aanschouwen. En wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ja? Dus wij zijn geestelijk gezegend. Is reeds allemaal al gebeurd. In de hemel, in Christus. En dan spreekt hij over ons heidenen in Efeze 2 vers 11. Daarom gedenkt gij dat die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Zie je het? Dus dat is met handen geschiet. Nou, wij spreken over als het zonder handen is, ja, toen was het, moesten mensen besneden worden met de handen, ja? Nu moet je ook besneden zijn. Alleen nu moet je besneden zijn zonder handen. Geestelijk besneden. Nou, dat lezen we natuurlijk in Colossenzen 2. Kijk maar. En daar zegt hij het ook. Colossenzen 2. Nu is het dus negatief. Als je zou zeggen, je moet besneden zijn. Dat is niet voor nu. Je moet... Als je nu zegt, je moet met handen besneden zijn, dan maak je dus nog verschil tussen de Jood en de heiden. Dan is die muur er weer. Maar die muur is nu weg. Paulus zegt, besnijdenis is niets. Die is met handen. Hij bedoelt daarmee, de besnijdenis die met handen geschiet. Nu lezen we in Colossenzen 2. Dan zegt hij in vers 11, we zijn volmaakt in vers 10. En dan in Christus, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde, des vlezes, door de besnijdenis van Christus. Dus door de besnijdenis van Christus aan het kruis. Hij is afgesneden van het leven aan het kruis, is daar dood gegaan, ja. Nou, dat is de besnijdenis die zonder handen geschiet van Christus. Daar, dat is onze besnijdenis. Dus wij zijn de besnijdenis, ja, die God in de geest dienen. Het is een geestelijke besnijdenis. En dat is dus de betekenis van zonder handen geschiet. En dan zie je, wij zijn dus besneden, ja? Zonder handen, dus dat is geestelijk. En nou komt het volgende punt natuurlijk, het volgende vers. Want dopen, dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds in het lichaam van Christus. En dat gebeurt ook met handen. Maar als we hier verder lezen, het is geestelijk. Vers 12, dan verklaart hij dat ook, want de doop gaat natuurlijk verder. We zijn met hem begraven in de doop en ook weer opgestaan, ja? Dat is onze identificatie. Dus die besnijdenis was geestelijk. Maar die doop, die is natuurlijk ook geestelijk. Die is ook zonder handen. Kijk maar, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Zonder handen zijn wij dus besneden. Maar zonder handen zijn wij gedoopt. Zeg, ja, maar staat hier niet. Nou, vers 12 zegt, zijnde. Maar ik weet wel een vers, ja. Die weten jullie ook, 1 Korinthe 12 vers 13. En daar zien wij de doop die zonder handen geschiet. Ja. 1 Korinthe 12 vers 13. We zijn allemaal gedoopt hier. Ik ben met handen en zonder handen gedoopt. Ja? En ik denk de meesten hier, toch? Allemaal die in de kerk gezeten hebben, zijn allemaal met handen en zonder, gedoopt, en zonder handen gedoopt. Maar er is maar één doop die telt. En dat is de doop zonder handen. Dan zie je weer, we leven in de bedenking der genade. Het is allemaal zonder handen. 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknecht, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat is de doop die zonder handen geschiet. Namelijk door de geest. Zie je het? Nou, dan gaan we terug naar 2 Korinther 5. Dus als wij daar lezen, 2 Korinther 5 vers 1. Want wij weten dat zo ons aardshuis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan is dat een huis wat door God gemaakt is en niet door mijzelf. En dat is een huis wat ik heb eeuwig in de hemelen. Dus het bestaat hier op aarde niet eeuwig. Wat ik nu heb, dit lichaam is het uitwendige mens. Dat noemt hij het huis deze tabernakels. Dat is tijdelijk. En het is een gebouw voor God, een huis eeuwig in de hemelen, een woonplaats. Ja? En daarom is het ook een huis. Wij gaan nu, hij noemt het ons aardse huis deze tabernakels, ja? En een tent, de tabernakel in het Oude Testament, die werd elke keer verplaatst. Dus die ging vandaar en dan weer daar naartoe en dan weer daar naartoe. Maar een gebouw, dat verplaats je niet elke keer. Dus de tempel, boem, die stond daar, die kon je elke keer verplaatsen. Dus wij verwisselen dat de tabernakel, de tent, ons lichaam is in feite een tent, dat is een tijdelijke verblijfplaats. Nee, we hebben het met de begrafenis heb ik het ook verteld, met de crematie van Ruud. Maar we verwisselen dat voor een huis. Ja, Ruud is bij de Heren. Oh, dat wist je nog niet? Ja, die is bij de Heren sinds... Ja, maanden geleden. Hij is beter af als wij. Hij heeft een eeuwig huis in de hemel nu. Ja. Maar hij is dus bij de Heren en hij heeft die tabernakel is nu ingeruild voor een huis. Omdat dat huis is eeuwig en het blijft er ook. En het zal nooit ophouden te bestaan. Dus je zou kunnen zeggen, wij wachten nog op de grote verhuizing. Ja? Want wij gaan verhuizen een keer. Maar je weet zelf wel, als je gaat verhuizen, je hebt dat in je hoofd, over een paar maanden ga ik verhuizen. Nou, ik ben een paar keer verhuisd. Dat heeft altijd een heleboel poes vast in haar. Het is niet echt een lolletje. Je moet wel alles opruimen. Nee, het is niet echt om naar uit te zien. Eenmaal als je eenmaal verhuisd bent, dan zit je daar en alles is hier. Heerlijk. Ja? Met deze verhuizing gaan we niks mee te nemen. Nee, precies. Je laat hier alles achter. Maar we zitten nog wel hier op aarde met al die zorg en al dat gedoe. Maar straks zijn wij pas echt op de plek waar wij horen te zijn. Want wij zijn natuurlijk, wij zijn gezet in de hemel. Dit is niet eigenlijk onze plek. Wij zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Maar ons huis, dat is daar. Ja? En dan komen we pas echt tot rust. Nou, dat is wat hij hier ook zegt. In verband met 16, 17, 18. Maar hij zegt, ja, zometeen, ja, wij weten dat. Het is maar tijdelijk, maar zometeen hebben we voor eeuwig die rust. Dan zijn we bij de Heren. We wachten eigenlijk op elk moment op die verhuizing. En dat kan ook elk moment zijn, want in vers 2 zegt hij ook dat wij zuchten ook. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Dus in deze tabernakel zuchten wij. En waarom zuchten wij? Nou, oké, het is het lichaam der zonde. Dat is nog steeds in ons. En we, vanwege Romeinen 8, waarin hij natuurlijk zegt, wij zuchten vanwege dat de hele schepping is in banensnood. En ook in deze zuchten wij, en dan verlangende, hoe zegt het nou ook weer, de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Dat is dat moment als de Heer ons komt halen. Dat gebeurt op het moment dat de Heer naar deze wereld terugkomt, in de lucht, en dat hij ons komt halen. Het lichaam van Christus. En op dat moment, dan worden wij dus overkleed met de woonsteden die uit de hemel is. En als je nog een vraag hebt over je positie. Wij weten, we zijn in de hemel gezet, ja. Maar er zijn ook leerlingen die zeggen, nou ja, oké. Wij gaan naar de Heren. Openbaring 1 tot en met 4, toch? En dan gaat de hemel open. En het lichaam van Christus gaat toch de lucht in. En dan gaat, dat is de opname. En aan het eind komt het lichaam van Christus met Christus weer terug, toch? Dat is ongeveer een beetje wat men vaak denkt. En sommigen denken allemaal, die denken gewoon sowieso dat het koninkrijk voor hun op aarde is, ja? In openbaring leven nu in. Maar wat staat hier? Waar is ons huis? En voor hoe lang en waar? Ten eerste is in de hemel, maar het is ook voor eeuwig in de hemel. Zie je dat verschil? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de plek van het lichaam van Christus, Gods plan daar, dat eeuwig is. Dus wij zijn ook voor eeuwig in de hemelen. Niet ooit in de toekomst dat wij hier op aarde zullen komen. Nee, Gods plan is eeuwig hoor. Wat in de hemel is en dat op de aarde is. Dus ons huis is voor eeuwig in de hemelen. En dat is natuurlijk een heel andere verwachting. We hebben natuurlijk net al in het Oude Testament met Handelingen gelezen. Dat de hoop van Israël was natuurlijk aard. Wat verwachtte Abraham? De stad die fundamenten heeft. Ja? Het hemels Jeruzalem. Wat is dat? Dat is daar. Maar wat zien wij als wij in Abraham, of als wij in Openbaring gaan lezen, wat zien we dan? Aan het eind, wat gebeurt er met het hemels Jeruzalem? Dat komt naar beneden. En dan komt hij naar de aarde toe. Met de poorten van de 12 apostelen en noem het allemaal maar op. Dat is hier op aarde. Dus als Paulus zegt, wij weten, dan verkondigt hij wel iets wat dus een verborgenheid is. Ja? Dat is iets wat niet bekend was in het Oude Testament. Dat jij zegt, ik geloof, zei ik het dan in de vorige preek, maar in ieder geval, je groeit op, ja, en als je gelooft, dan ga je naar de hemel. Ja? Maar dat is een verborgenheid, als je dat zegt. Heel veel mensen beseffen dat niet. Als je gelooft, ga je naar de hemel. Maar dat is een deel van de verborgenheid van de apostel Paulus. Wij weten, het is aan hem geopenbaard. Omdat het is helemaal niet zo. Voordat Paulus kwam en je geloofde. Nee, Abraham verwachtte de stad die fundament heeft. Die komt neder naar op de aarde. En dat is zijn toekomst. Het volk Israël zal opstaan en zal een koninkrijk op aarde regeren. Dus Paulus, wij weten, dat komt omdat het aan hem geopenbaard is door de Heer Jezus. Het is een verborgenheid. En dat heeft met profetie te maken. Nou, eeuwig in de hemelen. Nou, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ja? En Efeze 1 vers 3 leert hij dat. Laten we even kijken. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, en tegen wie zegt hij dat? Nou, tegen de heiligen die te Efeze zijn, de gelovigen in Christus Jezus, het lichaam van Christus, gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Dus we zijn gezegend niet met allerlei of veel, met alle zegeningen. We hebben alle zegeningen gekregen die nodig waren om in de hemel gezet te kunnen worden. Er is niks van ons bij. Het is allemaal zonder handen geschied, ja? Dus we zijn gezegend. Nou, kijk hier in 2 vers 6. Dus waar is onze plek? En Paulus zegt dus in de 2 Korinthe voor eeuwig. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Je ziet ook, hij zegt ook Christus Jezus. En goed, daar is dus onze plek. Voor eeuwig in de hemel, in de hemelen. Paulus gebruikt het allebei, de hemelen, hemelse plaatsen. Er zijn overheden, machten en krachten. Als je hier overheden, machten en krachten hebt, dat zijn ook allemaal verschillende plekken. Hè? Ik bedoel, onze regering zit niet hier. Die zit in Den Haag. En het gemeentehuis staat daar. Die hebben allemaal verschillende plekken. Dus we zijn in de hemelen, hemelse plaatsen. En begeeft het ook als hemelse plaatsen vertaald. Als de kanttekeningen, ik sta voor de Statenvertaling hoor, hemelen. Maar die zeggen zelf ook, er wordt ook mee bedoeld, hemelse plaatsen. Ja? We zijn in de hemelen gezet. Hemelen. Ja? Daar is onze plek. En daar is ons aardse huis. We gaan gauw door. Want we zuchten. En in vers 2. 2 Korinthe 5 vers 2. Want ook in deze, in dit lichaam, zuchten wij verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. Dus wij zuchten nog steeds. Dus ja, nog steeds geen halleluja, prijs de Heer. Ja, op basis van, als ik de Heer volgens zijn wetten gehoorzaam, zal ik gezegend worden. Nee, wij worden geestelijk in onze wandel gezegend. Maar de omstandigheden blijven hetzelfde. De crisis is er nu, hè. Het pakket gaat er nu op zich wel goed. Maar de eerste 3 maanden van dit jaar en de vorige 3 waren werkelijk gewoon heel erg slecht. Rampzalig gewoon. Nou ja, voor mijn gevoel, ik ben toch niet echt ongelovig bezig geweest. Ik ben toch met de Heer nog steeds. En toch liep het niet. Is dat nou een gevolg? Is dat nou als dan? Je word ik nou toch door de Heere vervloekt of niet gezegend daardoor? Nee, omdat wij praten over dingen die zonder handen geschieden. Dus de zegeningen van mij zijn geestelijk, ja? En niet aards. Ik weet wel één ding, als ik mij door Gods woord laat leiden, wie niet wel zal werken, zal ook niet eten. En ik denk nog altijd dat de vrees des Heeren, ja, is als wij de Heeren leren kennen, dat ik heb meer wijsheid als degene die niet in de Bijbel lezen, ja? Want de enige wijsheid is bij de Heeren. Zo staan we dan ook in het leven. Maar toch, dat zuchten, dat blijft. Ja. En ik vannacht ook heb vreselijk gezucht. Want we hadden een ventilator aanstaan, dat was bijna niet uit te houden. Ja, en dan zie je dat je daar, ja, je wordt ouder, je krijgt meer moeite met dingen. Zo is het nou eenmaal. Maar ik heb dat verlangen, want ik weet iets. Want ik verlang, waar verlang ik naar? Om met de woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo ook wij bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Ik verlang, waar verlang ik naar? Ik heb het al vaker gezegd, ik ben aan het denken gegaan, aan het denken geslagen. Op dat punt, toen ik een keer iemand hoorde zeggen, ook met kinderen, ja nou, ik hoop ook zo snel mogelijk naar de Heere te gaan. Met andere woorden, dat ik dood ga, is al wat ouder. Maar heerlijk hoor, ik wil ook naar de Heere. En als je nog kinderen hebt, en je man of je vrouw, en je zegt dat elke keer. Stel je voor als ik thuis elke keer zeg, ik verlang dat ik naar de Heere ga. Ja, dat betekent elke keer dat Paul van mij hoort, nou Jan, en ik dan, dus jij besta ik niet meer voor jou, mijn kinderen. Nee, maar Paulus zegt, waar verlangen wij naar? Naar onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als jij het nieuwe lichaam krijgt, als je ons komt halen. En dat is het Paulus verlangen. Kijk, als je ziek bent en je weet je gaat dood, je krijgt chemokuur en je weet gewoon, het is zo slecht. Dan weet je, ja nou heren, kom me halen. Dan begrijpt iedereen. Dan begrijp je vrouw of je man, je kinderen begrijpen dat. En dan weet je, ik ben beter af. Maar zoals nu zeg ik, nee, ik verwacht dat hij mij komt halen. Ik verwacht naar de overkleding, dat nieuwe lichaam. Want dat is wat hij bedoelt. Want de bekleding en niet naakt. Iedereen die naar de Heere gaat, die sterft nu, die is naakt. Dat is op het moment dat je sterft, totdat Christus naar deze aarde komt om ons te halen, is de gelovige naakt. Ja? Ja, niet naakt zoals wij soms nu denken. Je staat, je gaat vanochtend ga je onder de douche en je loopt in je naakje onder de douche. Adam en Eva waren naakt. Ze zagen dat ze naakt waren, ja? Maar wat voor naaktheid bedoelt hij daar? Naaktheid is een schande voor God. Ja, want ze gingen zich gelijk aankleden ook, ja? Maar er kwam een naaktheid zichtbaar die ze daarvoor niet hadden. Ze hadden geen kleren, maar de mens is naar het beeld van God geschapen. En God, wat zegt de psalm? Is bekleed met heerlijkheid en met wat? Het licht, Psalm 104. Dus eenmaal in zonde gevallen, verdween dat. En toen zagen ze dat. En toen hebben ze zich gelijk gekleed. In Openbaring 6 staat dat onder het altaar zag Johannes de zielen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Christus. Dus hij zag de zielen die laag toch. Misschien kunnen we dat nog even. Ja, we hebben nog even tijd, Openbaring 6. En dat neem ik als. Niet als dat ik zeg, dat kan ik keihard zeggen dat het zo is, maar. Openbaring 6 vers 9. Hij kijkt in de grote, dat is in de grote verdrukking, hè? En hij heeft een visioen. En Johannes ziet iets. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar, hij kijkt in de hemel, hè? De zielen, degene die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riep met grote stem, hoe lang enzovoort. Dus dit is ook trouwens geen zielenslaap, je ziet het. Als je bij de Heere bent, met je ziel, ben je gewoon levend. Ja, je bent er gewoon nog. Maar hij zag alleen de ziel, geen lichaam. En dan zie je in vers 11. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Totdat ook hun mededienstknecht en hun broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden, gelijk als zij. En dan eenmaal als het koninkrijk ingaan. Maar in die tussenperiode. Ik neem dit als voorbeeld. Zou kunnen. Ik denk dat ze misschien een soort gewaad, een kleed misschien aankrijgen. Maar het is, ik, nogmaals, dit is openbaring. Maar het zijn zielen die ook dood zijn. Die ook bij de Heere zijn. In ieder geval is het zo, je bent dus naakt. Waarom? Omdat je hebt nog niet dat aardse, of dat hemelse lichaam. Het nieuwe lichaam. En dat is belangrijk. Omdat we begrijpen, de verandering, het nieuwe lichaam. Daar verlangen wij naar. Dat is als de Heere ons komt halen. Nou, en dat wil ik even met jullie lezen naar 1 Korinthe 15. En dat is dus een heerlijke troost. Ik vond het ook, ik zou eerlijk zeggen, met Ruud, de crematie, ja, dat was voor mij ook de eerste keer dat ik zoiets moest doen. En ik heb jaren daarvoor altijd gedacht, oh, ooit komt er een keer een begrafenis. Ooit komt er een keer een trouwerij. Maar ja, ja, ik ben niet naar een school geweest waar ik ben opgeleid tot voorganger of dominee. Of dat ik heb leren praten. Nee, het is allemaal vanuit de Bijbel gewoon. En denk je toch al even wat. Maar dan denk ik, ja, wat ga ik nou doen? Oh, dat is het wereldsysteem wat misschien iets bedacht heeft. Zo hoort het te gaan. Dan ga je nadenken. Denk ik, wacht even, waar gaat het om? Ik ken Ruud. Hij kent de Heren. Geweldige tekst. We gaan niet praten over Ruud. We gaan wel praten over de hoop die Ruud had. Nou, dan kan je vanuit de Bijbel. Dan kan je dus die troost gaan geven aan de mensen. En daar gaat het om. Dus hier werd verheerlijkt. Niet Ruud. Maar degene in wie Ruud zijn vertrouwen gesteld had. En we konden ook de zekerheid geven. Omdat we wisten waar is Ruud. En een troost daarmee. Nou, dat is natuurlijk iets moois. Wat had ik nou gezegd? Oh ja, 1 Korinthe 15. En dat is dus hier 1 Korinthe 15 vers 51. Vers 50. Doch dit zeg ik. Dit zeg ik, broeders. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onbederfelijkheid niet. Zie, ik zeg u in verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds. In een ogenblik. Met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Zie je, dus die verandering, de overkleding, gebeurt op dat moment als we uit de dood opstaan. Als je al bij de Heere bent. Maar hij zegt ook in vers 51, wij zullen wel niet alle ontslapen. Dus ook degene die nog leven, wij allemaal, die verandering gebeurt pas als die komt. Dus als je nou denkt bijvoorbeeld aan Paulus, ja, die is dus naakt. Timotheus, Titus, al die gelovigen, na hem tot nu die bij de Heere zijn, die zijn allemaal naakt. Maar dan in die zin dat je weet, ze hebben nog geen nieuw lichaam. En dat komt dus pas hier, als hij ons komt halen. Dan zullen wij veranderd worden. Nou, vers 53, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, het verderfelijke lichaam, ja, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dus de verderfelijke, dat zijn degenen die zijn al verdorven, dus, nou, van Paulus is natuurlijk niks meer te vinden, als ik even Paulus neem. Het is verderfelijk, ik bedoel, zijn botten zijn er niet eens meer. En degenen die na hem kwamen, hè, al die doden, het is verderfelijk, het is niet meer van te vinden. Dat moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke, dat zijn degenen die leven. Wij leven in een sterfelijk lichaam. Dat is onderworpen aan de dood. Wij zijn op weg om te sterven. Zodra je eenmaal geboren bent, dan ben je eigenlijk op weg. Je wordt wel, groeit wel, maar je bent eigenlijk op weg om te sterven. Ja? Dat is toch het, waar je naartoe gaat. Dat is sterfelijk. Nou, dat moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit onverderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Terug naar 2 Korinthe 5, sluit ik nu af. En dat is vers 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten. Ja, dat is nu. Bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden op dat, daar heb je het sterfelijke, dat zijn wij nu, van het leven verslonden worden. Dus het sterfelijke, ons lichaam wat sterfelijk is, dat wordt door het leven verslonden. Nou, verslonden, daar blijft niks meer van over, hè. Dus eenmaal bij de Heer, hè, met het nieuwe lichaam, geen zonde, niks meer. Het is eeuwig, we hebben een eeuwig lichaam. Dames, het wordt niet meer ouder, geen rimpels meer. We blijven helemaal volmaakt, ja. Heerlijk, toch? Ja, een nieuw lichaam. Dus wat heerst er straks? Niet het sterfelijke. We zijn niet onderworpen meer aan de dood. Maar het leven heerst dan nog alleen nog maar. Want de dood is niet meer. Nou, en dan die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Nou, en dat is natuurlijk de garantie. Hij heeft ons het onderpand van de geest gegeven in ons. En daardoor hebben wij ook dat verlangen. Ken je iemand die de geest niet heeft, die verlangt om om naar de Heer te gaan? Nee, die is er niet. Dat kent hij niet. Je ziet allemaal, gaan ze ook allerlei dingen verzinnen om zich te verzoenen met die dood. Het is natuurlijk een vijand. Nou, ik geloof niet meer hiernaast afgelopen. Of ik heb vrede mee dat ik dood ga. Nou, helemaal niet, want ieder mens weet dat hij de rechter zal ontmoeten. Ja? Maar wij verlangen naar de Heer. En zolang we nog goed zijn, dan verlangen we dat we overkleed worden. Dat betekent dat je verlangt dat hij ons nu komt halen en dat we het nieuwe lichaam hebben. Nou, en dan neem je je vrouw en je kinderen. Neem je, nee, die gaan allemaal ook met je mee. Heerlijk toch? Maar we weten niet wanneer dat gebeurt, maar het is wel onze heerlijke hoop. En dat is heel vreemd voor de heidense wereld. Als je zegt, nu ook hè, want wij leven natuurlijk nog steeds in een heidense wereld. Als je, ga je me vertellen over, ik zal opstaan uit de dood, ik zal een nieuw lichaam krijgen. De meesten praten toch over, nou ja, hij, misschien kijkt hij wel of hij staat op een wolkje. Ze geloven nergens in, maar als hij dood is, dan zit hij opeens op een wolkje en dan kijkt hij naar beneden. En dan ziet hij het allemaal. Of hij zweeft ergens. Maar echt dat je zal opstaan uit de dood, een nieuw lichaam krijgt, dat is volslagen vreemd in de gedachten van heiden. Maar ja, dat is helemaal zo, dat is ook de Bijbel die dat leert. En ik geloof wat hier staat. Ja? Goed, zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor de heerlijke hoop die we hebben, Vader. En we weten ook, het leven, dat is, valt niet altijd mee, het is zuchten. Maar de inwendige mens wordt vernieuwd, Vader, en dat doet uw woord, Vader. Uw geest, dat... Die werkt in ons, Vader, samen met het woord. En hoewel de uitwendige mens dan verdorven wordt, de inwendige wordt vernieuwd, waardoor wij vertroost worden, we worden bekrachtigd en gesterkt, Vader, en we hebben ook de blijdschap. En dat is zoiets bijzonders. En daar dank u ook voor, Vader. En dat alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.